Ob Letzeburgisch, würde ich dann jetzt heute Morgen a guten Morgen suchen. Sollen wir jetzt ob Letzeburgisch weitermachen oder sollen wir lieber ob Niederlands? So, nu habt ihr einen kleinen Eindruck, wie das ungefähr klingt, als wir Letzeburgisch sprechen. Das ist eine Tal, die klingt so, als ob es Deutsch ist, maar het is het niet. Het is ook geen Duits dialect, het is echt een eigen taal. En ja, daar zijn vele Franse woorden in deze taal, en dat spreken wij. Dus als wij een dienst hebben en de zangleiding wordt gedaan, dan doen we dat in het Letzeburgisch. Oké. Nu komen we naar het woord van God. En vanmorgen we willen ons bezighouden met psalm 69. Ik ga deze psalm niet allemaal voorlezen, want dat is een heel lang stuk. Maar ik ga verschillende dingen daaruit halen tijdens de prediking. Lees ik dan stukken daarvan voor. Nu, u bent bezig met een serie over het thema gebed. En vanmorgen wil ik geen theorie over gebed met u bekijken, maar ik wil vanmorgen met u spreken over een gebed dat iemand gebeden heeft. Dus dat uit het leven komt. En dit gebed is een gebed wat eigenlijk gesproken is van de koning David in een heel moeilijke situatie. En als u het leven van deze koning bekijkt, dan gaat u zien, grote delen van zijn leven waren niet gemakkelijk. Was heel, heel, heel moeilijk in zijn leven. Hij had een baas, dat was de koning Saul, die heel negatief, hij was jaloers op David, die bij hem werkte. Dus een jaloerse baas, die altijd tegen hem werkte. En dat over jaren. En zo waren er nog andere moeilijke situaties. En nu willen we maar de begin van deze psalm lezen. Daar staat hier, verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen. Ik ben verzonken in bodemloos slik, waar ik niet kan staan. Ik ben gekomen in diepe wateren en vloed overstroomt mij. U hebt vanmorgen de foto's gezien en Vera heeft u verteld dat ik bij dat ene gezin was waar de dochter gestorven is laatste zomer door een accident in de auto. Onschuldig het kind gestorven en overleden. En die ouders die hebben mij verteld hoe dat was met hun dochter. Anne noemde ze. Hoe ze dan in het ziekenhuis kwamen, de vader, het werkt bij de brandweer, hij kwam ook bij het accident. En hij zeide, op dit moment, toen ik daar kwam, was ik gewoonweg alleen maar aan het functioneren, meer niet. Ik wist wat ik moest doen, maar dan in het ziekenhuis, daar kwam de ergste moment. Ze hebben dan met de helikopter de dochter naar Luik gevlogen, daar in de universiteitskliniek. En dan zeide hij, ja, dan kwam mijn vrouw met onze zoon Tom. En dan nog verwantschap allemaal. En dan stonden ze rond dat bed. En de dokters hebben direct gezegd, kijk mensen, de waarschijnlijkheid of dat de dochter weer levend eruit komt is praktisch tegen nul. Uw dochter zou in de komende half uur zou uw dochter overlijden. En als u dan bij zo'n gezin bent, 's avonds, en met die mensen spreekt, omdat niemand anders het doet in gans de streek, dan kunt u begrijpen wat de koning David hier geschreven heeft. Hier staat, verlos mij, o God, van het water dat gekomen is tot aan de lippen. En dan staat er verder, ik ben verzonken in bodemloze slik. Ik weet niet, kunt u dat voorstellen hoe dat is, zo bodemloze slik? We hadden vroeger, was ik bij de scouten, en één kamp was het zo, dat was altijd regen, regen, regen. Iedere dag regen. En dan heb je, wat hier staat, bodemloze slik of slijk, ik weet niet hoe het uitspreekt. In ieder geval, je staat in de modder. En in de modder staan is niet mooi. En zo is dat ook voor dat gezin, dat was niet mooi. En dan staat hier, ik sta in het bodemloos slijk, waar ik niet kan staan. Dus als je kunt zwemmen in het zwembad, dan kom je dus steeds meer in het diepe water. En ergens komt dan het punt waar dan het water hoger is dan u zelf. En ik weet niet of u dat ook zelf hebt eens meegemaakt, hoe dat is als je het gevoel hebt dat je eigenlijk aan het ondergaan bent. Emotioneel. Dat je ziel ondergaat, dat je tegen God moet zeggen, God, het gaat gewoon niet meer. Maar dat is juist dat wat hier staat, waarom het gaat. Misschien hebt u uw werk verloren en bent u al lang werkloos en u schrijft telkens weer, elke week, brieven aan nieuwe bedrijven en u krijgt altijd maar dezelfde antwoord en dat is, wij willen u niet. Misschien gaat het ook zo, ik doe veel counseling en door de counseling spreek ik met mensen over Jezus. Dus er komen ook vele mensen die geen christen zijn bij mij. En een van de hoofdredenen is dat mensen komen en zeggen, ja, bij mij is dat zo, het water staat mij tot aan de lippen. En wat is een van de hoofdredenen vandaag waarom mensen zeggen, het water staat mij tot aan de lippen? Dat zijn de relatieproblemen. Allemaal relatie. Ik weet al, als iemand opbelt en zegt, ik moet weer een gesprek hebben, en meestal zijn dat dan de niet-christenen, dan krijg ik meestal door, ja, het huwelijk is weer kapot, ons gezin is uit elkaar gevallen en het water staat ons tot aan de lippen. Dus redenen zijn er voldoende. Bij ons was het jaar 2014. Je brengt mensen tot Christus, je vormt een groep en dan ineens is alles kapot. Dan staat het water tot aan de lippen. Dan zegt de Heere, nu wil ik gewoon niet meer. Dus zo was het hier bij de koning David. En de koning David geeft in deze psalm nu ook nog redenen aan. Dus hij laat ons zien een paar dingen waarom het water hem tot aan de lippen stond. Dat zijn weer andere dingen, dat wat ik nu verteld heb. Maar toch willen we dat even bekijken, wat de redenen waren waarom hem het water tot aan de lippen stond. En dat zijn dingen, met die hebben wij ook te maken, allemaal. En wij kijken dat nu even. Vers 5 staat het volgende, dat is de eerste reden, vers 5. Taalrijker dan de haren van mijn hoofd, zijn zij die mij zonder oorzaak haten. Machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden. Ik heb dat zo genoemd, de reden die de koning David hier noemt, is afwijzing zonder dat er een reden is. Kent u dat uit uw leven? Ik denk een van de grootste angsten die wij hebben is dat wij afgewezen worden. Als je weet waarom je afgewezen wordt, kun je het nog ongeveer, krijg je het nog op een rijtje. Maar als je niet weet waarom ben ik nu afgewezen, dan heb je een groot probleem. Gisterenavond hebben mijn vrouw en ik nog een DVD gekeken. En daar ging het om een man die leefde in Zuid-Afrika. En het werd eigenlijk het verhaal van gans zijn leven zo getoond. En het begon daarmee dat zijn ouders altijd in strijd waren. Luide woordgevechten, dan de vader sloeg de moeder en het kind, de zoon, om die het ging in de film. En dan was het zo in ene keer, de ouders zijn uit elkaar gegaan, hij was voor de overgang in een ander gezin, dan weer terug, de ouders weer tezamen, en dan op één morgen zat hij buiten het huis en hij zoekte zijn ouders en ze waren alle beiden niet meer daar. En dat is echt zo gebeurd. De film rust op een echt gebeuren. Dus die jong zat daar nu op de trap en geen ouders meer. Van één op de andere ogenblik. En ik moest direct gisterenavond hier aan die psalm denken. Afwijzing zonder een reden. Die jong wist gewoon niet wat hem geschiedde. En ja, zo kan het ook in uw leven gebeuren, dat mensen u afwijzen. Bij mij was dat zo, toen ik met mijn vader, ik leefde bij mijn vader, mijn ouders ook gescheiden, Vera's ouders ook. Ja, en mijn vader, daar voelde ik mij ook niet altijd aanvaard. Hij zeide dan altijd, je bent, ja, hoe zou ik dat nu in het Nederlands vertalen? Een milchbübchen, ik zou het zo vertalen, is een melk, hoe zeg je dat? Dat kun je bijna niet. Een milchbübchen is, milch is melk, een bübchen is een jong, dus een melkjong, ja, kun je niet vertalen. Een milchbübchen betekent dat je wit bent in het gezicht, dat je geen spieren hebt en ook niet veel, je weet niet veel. Ja, waarschijnlijk hebben jullie dan een ander woord daarvoor in Nederland, ja? Ja, hier zie je, kijk. Zeg het luid op nog. Ah, een melkmuiltje, oké. Kijk, dan was ik dus zo'n melkmuiltje. Niks in de hersenen, geen spieren, wit in het gezicht. Ik voelde mij afgewezen. En dan kunt u mij geloven, als dat thuis gebeurt, dan staat soms het water tot aan de lippen. Dat heeft niemand graag, want we willen aanvaard zijn. Kijken we verder, tweede reden. Waarom koning David het water tot aan de lippen stond. Hij schrijft in versen 8 tot en met 10, dat hij smaad hadde vanwege zijn relatie met God, omdat hij de relatie met God prioriteit heeft gegeven. En daar staat in vers 8, want om uwentwil, dus hij spreekt hier van God, want om uwentwil draag ik smaad, bedekt schaamte mijn gelaat. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Kent u dat ook? Bij mijn huis was dat zo. Toen ik christen werd, en dat was met 14 jaar, ben ik door YMCA in Duitsland tot geloof gekomen. Heb ik Jezus leren kennen. En dan begon het. Juist dit wat hier staat, wat hier ook dezelfde ervaring van de koning David was. Namelijk, ik weet nog, mijn tante, die was in ene keer... heeft ze mijn vader opgebeld. Ja, Dieter, luister. Matthias is nu in een secte. Want hij gelooft in Jezus. Veel te erg. Dus ja, en dan als ik denk aan de gemeentestichting die we in Sankt Vith gedaan hebben. Dat is een omgeving zoals dat hier bij jullie in het zuiden van Nederland ook is. En dat waren mensen die hebben tot één echtpaar gezegd tegen de kinderen dat zij een bijbelvarken zijn in het dorp. Dat is vandaag. Niet in de middeleeuwen. Dus wat wil dat zeggen? Dat is juist wat hier ook is. Want een uwentwil draag ik smaad, en misschien hebt u dat ook, dat er mensen zijn die onbegrip hebben. Toen ik vroeger met de trein naar de school ging, was ik de enige van alle mijn vrienden die in Jezus geloofde. En dat was niet altijd gemakkelijk, in het tegendeel. Ik was ook op een katholieke school, een jongensschool. Vroeger was dat nog allemaal apart, iedereen, de jongens daar en de meisjes daar. En dan weet ik nog, om uwentwil, wat dat betekende toen ik op school was. Elke morgen in het eerste uur kwam de leraar en ik had hier op mijn waar ik geschreven heb, heb ik zo'n, ja, hoe zeg je dat, een patch, of, ja, iets opgeplakt zo. Jezus leeft. En ik weet nog, de leraar kwam zo, ja, in de morgen. Onze vrome Matthias kan u met ons bidden, staan we nu op. Voor gans de klas. En dat voel je niet goed. Dan denk je zo, waar is het gat waar ik nu in de bodem kan, ja, afduiken. En daar stond mij soms ook het water tot aan de keel. Tot aan de lippen, sorry. En dan staat hier, ja, vers 10. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En smaadwoorden van uw smaden kwamen op mij neder. Dus de tweede reden was smaad, omdat God, omdat Jezus in uw leven is. En dan kan het zijn dat ook bij u het water soms tot aan de lippen staat. Derde reden is achterklap, of in België zullen de mensen gezegd hebben roddelen. Dat is zo, dat zeggen we in België. Roddelen. En dat staat hier, vers 11, dat daar, hier, en vers 12, maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poorten zitten, praten over mij, en een spotlied van de drinkers. Hebt u dat ook eens meegemaakt, dat mensen over u praten, omdat u Jezus navolgt? Dat de werkcollega's zeggen, kijk eens, daar komt er weer, de vrome, ja? Die in de evangelische gemeente van Roermond gaat. Onze vrome die een beetje niet in deze wereld leeft. Of de buurmensen die over u spreken. Je hebt in Nederland ook heel mooie dorpjes. En ik was zelfs eens voorhanger op een dorp. En iedereen die in een dorpje woont, die weet hoe dat is. Hoeveel mensen roddelen over andere mensen. Dat is het plezier. Ja? Het nieuwste van het dorpje is dan de roddel die dan daaruit komt. En dat was bij ons ook zo. De mensen wisten over ons alles. Wanneer de rolluik naar boven gaat, wanneer hij naar beneden gaat, wanneer wij wandelen, wanneer wij op de straat de vuil wegdoen. Alles wisten de mensen. Wanneer je het gras gemaaid hebt en of je het ook goed gedaan hebt als christen. Dus wat wil ik daarmee zeggen? De roddel kan veroorzaken dat het water je tot aan de lippen staat. Weet je ook waarom? Roddel is iets dat mensen, en iets, het is nog, het moet geen leugen zijn, maar het is zo aan de grens. En als mensen over u spreken, kan dat veel kapot maken in uw leven. Als iets verkeerd gezegd wordt op Facebook over u, kan dat uw leven kapot maken. Zelfs, dat kan zo ver gaan dat mensen zelfmoord plegen, omdat gewoon over hen is geroddeld. En dat dan het water je tot de lippen staat, dat is begrijpelijk. Wat zijn nu de gevolgen die de koning David in zijn psalm, dus in dat gebed omschrijft, die hij nu meegemaakt heeft? Wat waren de gevolgen daarvan? De gevolgen zijn, het eerste vind je in vers 4. Daar zegt David, ik ben moede door mijn roepen, mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar mijn God. Kijk, als het water je tot aan de lippen staat, is het zo, niet altijd komt God direct op het moment dat je roept tot hem in je nood. Maar ik weet dat toch de meeste van ons zullen zeggen, ja, ik heb het toch al vaker meegemaakt, dat God ons soms een hele lange periode soms ook laat wachten en door die diepe dalen laat doorgaan. En weet u wat dat met u kan doen? Hier staat een gevolg van al dit, van wat hij meegemaakt heeft, waar hem het water tot aan de lippen staat. En dan roep je nog tot God en zeg je, God, wil je helpen dat het eens goed gaat in mijn leven? En dan gebeurt niet. En daar word je gewoon moe van. Moe van het schreeuwen naar God. En ook moe van dat het water je tot aan de lippen staat. Vermoeidheid. Ken je dat ook in je leven, dat je soms zo moe, dat je gewoon moe bent? Dan bent je hier in goede gezelschap met de koning David. Het tweede wat hij noemt is in vers 18. Nog een gevolg van dat wat hij meegemaakt heeft. Daar staat hier, want het is mij bang te moede. Bang heeft iets te doen, als ik bang ben, heeft het te maken met angst. Je kunt ook angst hebben. Soms had ik ook angst toen ik dan wist, ja, mijn collega's allemaal geen christenen. Of als ik in de judoclub was. Ja, soms had ik angst. Want dan werd gevraagd, dan zaten wij allemaal in de judoclub daar. Hier was de meester en dan vraagde de meester, oké, wie komt nu aan het weekend mee na de wedstrijd? Ik zeide, ik niet, want ik zit in de eredienst. Ik kom niet mee. Oh! En dan moet je voorstellen, allemaal zo, oh, oh. En wie heeft dat graag? Daar had ik soms angst, het gewoon te zeggen. Dan komen de angsten gewoon op. En dat staat ook hier, want het is mij bang te moede. Antwoord mij haastelijk, God. Ik heb angst. Angst om allemaal dat wat er gebeurt. Angst. En dan het volgende is nog, wat hij ook zegt. Als het water je tot aan de lippen staat, hangt natuurlijk heel erg daarvan af in welke situatie je bent. Maar hier bij David was het zo dat hij zegt, vers 21, de smaad heeft mij het hart gebroken en ik ben verzwakt. Kijk, dat kan ook gebeuren dat je een gebroken hart hebt, omdat het water je zo tot aan de lippen staat. Als ik nu nog eens aan dat gezin denk waar ik daar mee bezig ben, ja, dan heb je een gebroken hart. Dan is dat niet meer alles in goede orde. Of ik denk aan een ander gezin met die ik in contact ben in Luxemburg. Dat is die hebben een kantoor bij mij daar in dat huis. En die hebben hun kind verloren met 5 jaar aan kanker. En nu, vandaag, is dan de mis waar ze herdenken aan dat kind. En ik weet hoe bedroefd die mensen zijn. Hoe gebroken die harten zijn. En dat kan in ons leven ook zo zijn. Dat het hart gebroken is, zoals de koning David het zegt. En dan vers 30, nog de laatste gevolg. Maar ik ben ellendig in smaart. Als het water je tot de lippen staat, voel je je niet goed. Je voelt je ellendiglig. En nu is de vraag, hoe kom je dan daaruit als je deze situatie hebt dat het water je tot aan de lippen staat? Hoe kom je dan daar overheen? Want dat is een heel belangrijke vraag. Gisteren in de film, die film die we gezien hebben, heeft een goede antwoord gegeven. Die man die zelf thuis deze afwijzing van de ouders heeft ervaren, zijn leven ging verder, hij trouwde en ze hadden samen een mooie dochter. En op één dag werd hij opgebeld in die film dan en hij werd verteld, oké, er is een accident gebeurd en uw vrouw en uw kind zijn verongelukt. En dan moet je voorstellen, ja, hij is dan naar het accident gegaan. Zijn vrouw was ook zwaar gewond, maar de dochter nog veel meer, die lag in het coma. in het ziekenhuis. En dan werd in de film getoond hoe die man naar huis ging. En dan kwam eigenlijk dit, dat je gezien heeft hoe die man eigenlijk in een strijd met God was en met zijn hart. En dat is juist ook die proces die wij moeten doormaken, die wij moeten doorleven, als wij door die situaties waar jij en ik de lippen aan het water tot aan het water tot aan de lippen staat, hoe wij dit moeten doorleven. Juist zoals deze man. En hij werd dan getoond hoe hij in het living room, in de woonkamer, ja, dank u. Hij was aan het rondwandelen en schreeuwen. God, ik begrijp u niet. Ik heb een probleem. God, waar bent u dan? Hij schreeuwde alles eruit en hij wilde eigenlijk stoppen met God. En kijk hier, als u de koning David kijkt in vers 15, daar was het ook zo. Hij schreeuwde naar God. Red mij uit het slijk, opdat ik niet verzinke. Laat mij gered worden. Dat zijn geen woorden die je zo heel mooi stil zegt. Antwoord mij, zegt hij in vers 17. Nader tot mijn ziel, vers 19. En zo gaat het altijd door in die psalm. Hij schreeuwt met God. Hij strijdt met God. En in die strijd gebeurt iets. Eerst, als je zoiets meemaakt, dan heb je weerstand in je hart. Je wilt het niet. Vader, ik wil het niet dat het water mij tot aan de lippen staat. Houd dat van mij af. Maar ergens moet dan het punt komen dat door het gebed, door het schreeuwen naar God, dat je dan eigenlijk door de Heilige Geest iets meemaakt. En dat kwam in die film ook zo. Dat in de film eigenlijk die man op ene keer proefde dat God tot hem sprak. Toen hij aan het schreeuwen was tot God. Dan gebeurde dat wat hier in Psalm aan het einde staat, vers 34. Want de Heere hoort naar de armen. God hoort, ook ben je aan het schreeuwen en heb je ook weerstand in je hart. God hoort je. En dan staat in de Bijbel dat God door de Heilige Geest iets gaat doen in je hart. En dat gebeurde ook in de film met de Vader. Dat op ene keer de weerstand door de Heilige Geest wordt weggehaald. En in dit moment heeft God je gehoord. De vader stond aan het bed van zijn dochter en was weer aan het bidden. En opeens zeide hij tegen God, Vader, ik geef nu mijn dochter, ik geef mijn dochter u. Of uw dochter nu sterft, of mijn dochter nu sterft, of ze gaat leven, ik geef ze gewoon aan u en ik laat ze los. En op dit moment kwam de vrede weer in het hart van die man. En zo gaat ook de vrede weer terugkeren in uw hart, als daar misschien op dit moment onrust daarin is, omdat het water u tot aan de lippen staat. En daarom wil ik u bemoedigen. Wees eerlijk met jezelf. Vele christen durven niet schreeuwen naar God. Want dat mag je niet, dat doe je niet als christen. Maar als je de Bijbel leest, dan zie je dat daar mensen zijn die eerlijk zijn met hun hart. Dus wees eerlijk met God. Hij kan dat verdragen. Daarvoor is hij aan het kruis gestorven. Voor alles wat in ons hart is. En schreeuw het uit en vraag God dat hij met zijn vrede door de Heilige Geest uw hart opnieuw vervult, zodat je dat wat in uw leven, maakt dat het water tot aan uw lippen staat, dat u het kunt loslaten en dan met nieuwe vrede weer verder kunt doorgaan. Zover Gods woord voor vanmorgen. Amen.